Ik wil u vanavond graag meenemen naar Marcus hoofdstuk 9. Marcus hoofdstuk 9, ik had u ook mee kunnen nemen naar Matthäus 16 of Lucas 9, Matthäus 17 is het dan, of Lucas 9, waar dezelfde geschiedenis gevonden wordt, namelijk die van de verheerlijking op de berg, zoals wij dat zo mooi noemen. Maar ik lees u uit Marcus 9, vanaf vers 2, waar staat: en na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg, bezijden, alleen, en hij werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elias één. Want hij wist niet wat hij zeide, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondomziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. En zij vragen hem, zeggende: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst komen moet? En hij antwoordende zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elias gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Tot zover. En dat was dan bepaald niet een van de eenvoudigste geschiedenissen zoals we die vinden hier in de evangelium. De geschiedenis zelf mag dan eenvoudig zijn. De achtergrond daarvan is dat zeer beslist niet. En daar wil ik u toch vanavond mee naartoe nemen. Want ik moet u zeggen dat ik natuurlijk niet de minste twijfel heb over de historische juistheid van het verhaal wat ons hier verteld wordt. Wij geloven inderdaad dat de Heer Jezus met zich meenam, Petrus, Jacobus en Johannes, en dat zij op een hoge berg waren. Wij weten niet welke, want dat staat er niet bij. Ze wijzen er vandaag drie aan, geloof ik, in Palestina, als ik het goed begrepen heb. Dan moet je van alle drie een souvenirtje kopen, ze alle drie bezoeken, hè, als je daar bent. Maar ze weten dus niet welke. Er staat in de Bijbel namelijk ook niet bij. Het is ook van belang trouwens dat het er niet bij staat, maar misschien dat ik u dat straks nog wel vertel. Er staat er niet bij, maar het is wel zo gebeurd, uiteraard. Want het verhaal wordt zelfs verteld in zowel Matthäus, Marcus als Lucas. We hebben daar dus inderdaad niet de minste twijfel over. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat het van geen historisch belang is. Het zal u net zo goed duidelijk zijn als dat het met mij is, dat hier geen wereldschokkende gebeurtenissen plaatsvonden. Dat het geen ommekeer teweeg gebracht heeft in de geschiedenis, ook niet in de heilsgeschiedenis. En dat het verder dus uiteraard in een gewoon geschiedenisboekje ook helemaal geen rol van enige betekenis speelt. Het was een gebeurtenis waar zelfs maar enkele mensen van getuigen geweest zijn. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes, meer ook niet. De rest van de discipelen niet. Die andere negen niet. Of als je anders stelt, die andere 497 niet. Ik weet niet hoeveel er niet meegingen. Ik weet alleen dat het maar drie waren die wel meegingen. En wat er hier niet bij staat, staat in Lucas wel erbij. Daar staat namelijk dat ze van het geheel ook niet zo al te veel gezien hebben, want ze vielen nog in slaap ook. Nee, dat hadden ze gemeen. Met de profeten ook bijvoorbeeld. En ik denk dan altijd meteen aan de profeet Daniel. Ja, dat weet u misschien niet, maar dat geef ik u op als huiswerk dan. Dat doe ik dan zo, hè. Het doet mij denken aan de profeet Daniel. Elke keer namelijk, als in Daniel gesproken gaat worden over de verheerlijking van de Messias, let daar maar eens op, dan valt de goede man in slaap. Nee, dan viel hij op zijn aangezicht, staat er, of zo, hè. Dat wordt dan altijd netjes beschreven. Maar toen viel hij inderdaad in een diepe slaap en daarna werd hij weer wakker gemaakt en dan ging de profetie verder. Maar dan had hij toch wat gemist. En wat hij miste in het verhaal en in al die profetieën, ook in, met name dan in Daniel, waarin het voorkomt, wat hij miste, was inderdaad een gedeelte uit de heilshistorie. Een gedeelte namelijk dat daar niet verteld wordt. wat niet verteld kan worden, omdat op het moment dat het vertoond wordt, Daniel in een diepe slaap valt en dan ziet hij niks. Nee, dat staat er. Dat is verscheidene malen zo, hoor. Wel, wat zag je dan niet? Waar ging het over als in slaap viel? Uiteraard, hè? Ja, er is niet zo erg veel voor nodig om dat te weten, hoor, waar het dan over ging. Daar ging het over diezelfde dingen waarvan Petrus graag zou willen weten hoe het eigenlijk zat. Als Petrus namelijk dat zegt in 1 Petrus 1, is dat geloof ik vers 10 of 11 of daar in de buurt. Als hij het heeft over de profeten die zelf, notabene, profeten, ik lees met opzet het vers niet, want het is een hele lange gecompliceerde zin in de Statenvertaling. Hè? Dus daarom lees ik hem nou even niet. Hè? Maar dan staat dat de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot de tijd die passeren zou tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Nogmaals, de profeten onderzochten hun eigen profetieën omdat ze een bepaald deel van de heilshistorie, de geprofeteerde heilshistorie dus, niet kenden. Zij konden het niet terugvinden in hun eigen profetieën. En wat dan? Wel, dat gedeelte van de heilshistorie dat zou passeren tussen het lijden dat op de Christus komen zou, zegt Petrus, en de heerlijkheid daarna of daarna volgende. En dat is precies uiteraard die periode waarin wij leven. Ja, al 19 even. Wij leven niet zo lang als die periode, dus dat doet er nou niet toe. Maar het is wel de periode waarin wij leven. Want wij leven in een periode die begonnen is na het lijden dat op Christus komen zou. En in ieder geval een periode die voorafgaat aan de openbaring van de heerlijkheid van Christus. Ik hoop dat u goed hoort wat ik zeg. Ik zei een periode die voorafgaat aan de openbaring van de heerlijkheid van Christus. Want voor zover Christus heerlijkheid heeft ontvangen, is die heerlijkheid in de wereld niet geopenbaard. Wij zien hem ook niet. Niet met deze fysieke ogen. En de wereld ziet het in elk geval niet. Maar deze hele periode waarin wij leven, een periode dus waarvan je ook kunt zeggen dat die ligt tussen de eerste en de tweede komst van Christus, komt hetzelfde neer. Deze hele periode maakt deel uit van wat in de schrift genoemd wordt, de verborgenheid. En ja, dat wordt al zo genoemd in ieder geval Deuteronomium, eigenlijk al in Genesis, hoor, maar daar ga ik maar niet op in. Hè. Maar vanaf de eerste boeken van de Bijbel wordt daar al over gesproken, namelijk over de dagen waarin God zijn aangezicht verbergende zou verbergen voor Israël en vervolgens dus ook voor de wereld. Want al deze dingen die God doet in Christus, in deze tegenwoordige tijd, tussen de eerste en de tweede komst van Christus, maakt deel uit van de verborgenheid en is weliswaar in de Bijbel te vinden, maar moeilijk. Dat wil zeggen, het is te vinden, maar als ik zeg het is te vinden, dan impliceert dat dat je het moet zoeken. Dat begrijpt u hopelijk, hè? Als ik zeg je moet het vinden, dan kan dat alleen als je zoekt, anders heet het niet vinden. En de schrift zegt ons, zoekt. En gij zult vinden. Waarom moet men zoeken? Wel eenvoudig, omdat juist deze waarheden niet aan de oppervlakte in de Bijbel liggen. En zeker niet aan de oppervlakte van het Oude Testament. Zeker dus ook niet aan de oppervlakte van de Oud-Testamentische profetieën. Integendeel, die profetieën waarin we uitdrukkelijk terechtkomen bij de eerste komst van Christus en wat er verder zou moeten gebeuren, die profetieën die worden altijd op een of andere wijze verduisterd. Of doordat er slechts in heel vage termen gesproken wordt, of cryptisch zelfs gesproken wordt, of doordat de profeet inderdaad in slaap valt en pas later weer op zijn voeten staat en dan heeft hij wat gemist. En zelfs tot in het Nieuwe Testament aan toe doet dat verschijnsel zich nog voor. Niet altijd, maar zelfs in het Nieuwe Testament doet het verschijnsel zich voor. Waar de Heer zich openbaart aan Johannes, uiteraard in de openbaring aan Johannes, hè? Openbaring hoofdstuk 10, waar de zeven donderslagen spraken en dan zegt Johannes, en toen zou ik geschreven hebben wat ze zeiden, maar toen zei de Heer, schrijf dat niet. Toen mocht hij niet opschrijven wat er gezegd was. Waarom niet? Omdat dat nou precies deel uitmaakte van de verborgenheid. Het was niet de bedoeling dat hij dat op die plaats zou openbaren. Niet dat het niet bekend mocht worden in die dagen, maar wel omdat die verborgenheden niet door Johannes zouden bekendgemaakt worden, maar die zouden bekendgemaakt worden door Paulus. zodat het buiten Johannes' competentie viel. Zodat u nu tegelijkertijd nog een deel van Openbaring 10 verklaard hebt gekregen. Nou goed, daar ga ik nog niet verder op in. Ik probeer terug te komen tot deze geschiedenis die we hier vermeld vinden. Want, en dan begin ik achteraan. Want achteraan in het verhaal krijgen we namelijk de verklaring. Dat is een van de manieren waarop dingen een beetje versluierd worden in de Bijbel. En we zullen zo zien waarom en zelfs hoe dat gebeurt. Want in het laatste gedeelte van deze geschiedenis stellen de discipelen zich vragen. Ze hebben dan de Heer gezien, verheerlijkt en wel op de berg, maar ze vragen zich af wat ze daar nou mee moeten. Dat is een goede vraag natuurlijk. Ze accepteren het niet als een historisch feit als zodanig, want dat is geen probleem. Maar het gaat erom, waarom is het een historisch feit? Waarom gebeuren deze dingen? Waarom liet de Heer zich zien, notabene nog samen met Mozes en Elia, wat helemaal vreemd is natuurlijk. Waarom liet de Heer zich juist aan hen zien en ook niet aan alle discipelen, maar alleen aan hen? Het zou zo makkelijk geweest zijn als de Heer zich zou hebben laten zien aan heel het volk. Dan zou men meteen hebben kunnen prediken. Zie, dit is de Christus, de beloofde, kun je zo zien aan zijn heerlijke verschijning. Zijn blinkend, witte en lichtgevende gedaante. En bovendien de verschijning van Mozes en Elia is ook in overeenstemming met de Oud-Testamentische profetie. Want dat komt daar echt in voor, dat die zouden verschijnen. Maar goed, hè? Men zou mooi kunnen prediken en zeggen, kijk, daar zijn ze nu. Zou ook erg makkelijk geweest zijn, want er zou in onze dagen niet mensen kunnen optreden die zichzelf uitgeven voor Elia. Daar heb je misschien niet van gehoord. Dat is maar goed ook dan. Maar het komt wel voor. Dan had je kunnen zeggen, kijk, hier zijn ze. Maar het is niet gebeurd. En bovendien, in onze dagen gebeurt het nog steeds niet. Want wij kennen een opgewekte en verheerlijkte Christus. Wij kennen die Christus die uit de dood opstond en in heerlijke gedaante verschenen is aan de mens. Maar toch kunnen we hem niet laten zien. We kunnen niet zeggen, kijk, daar staat hij nou. Dat is hem. Met groot vertoon. Integendeel. Want wij leven in de dagen van verberging. De dagen waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël en de wereld en dus voor de mensheid in het algemeen verbergt. En voor zover hij wat doet, doet hij dat toch in ieder geval in het verborgene. En laat hij zich dus niet zien. Geen wonder dus dat de discipelen vragen stellen na afloop van deze gebeurtenis. De eerste is naar aanleiding van de uitspraak van de Heer Jezus na afloop van het verhaal in vers 9. Als de Heer zegt, zo kan ik het niet zeggen, maar er staat in vers 9. Als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden. Nou, er waren nou tekenen en wonderen, zou je bijna zeggen, hè? Dat was zo mooi om dat nou te vertellen. En hoewel de Heer zich dan niet liet zien aan alle discipelen of aan alle mensen, waren het toch 3 die het gezien hadden en 3 getuigen, dat is genoeg, hè? Die zouden zo mooi hebben kunnen prediken over de Heer Jezus, over Jezus van Nazareth, van wie ze duidelijk gezien hadden dat hij de Christus is, de beloofde, heerlijke koning, de Messias van Israël. Terwijl bovendien die stem nog kwam uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon, hoort of gelooft hem. Het zou zo mooi geweest zijn. Maar de Heer zegt, nee, het is niet de bedoeling. Dat is toch vreemd, of niet? Stel je voor dat je, maar ik zal geen namen noemen, dat leidt maar af. Maar ik ken er een die zich uitgaf voor Elia, die ken ik toevallig. Of je het zelf geloofde, weet ik niet, maar dan moet je dan maar aannemen. Maar hij liet zich wel aanleunen dat de mensen van hem zeiden, kijk, dat is nou de beloofde Elia die komen zou. En die man begint een van zijn boeken met te vertellen dat hij in de studeerkamer zat en dat de Heer daar aan hem verscheen. Dat is toch mooi, hè? Dan kun je mooi de mensen vertellen, de Heer is aan mij verschenen in mijn studeerkamer, toen ik niet wist wat ik moest en toen ik uitleg van de schrift nodig had, toen verscheen de Heer aan mij en de Heer heeft mij geopenbaard, zo, enzovoorts. Dan kun je met autoriteit spreken. Het is natuurlijk onzin, mensen, want het is helemaal niet gebeurd, hoor. De Heer is niet verschenen. De Heer verschijnt in onze dagen niet. De Heer verbergt zich. En ook Elia komt in onze dagen niet. Hij zou komen, dat is waar, dat staat hier ook verderop. Maar niet in onze dagen. Daarom dienen wij te zien wat het bijzondere van dit verschijnsel, namelijk dat de Heer zegt dat ze niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden. Dat betekent dat als zij daarna uitgezonden werden, ook om te prediken, want zij werden uitgezonden om te prediken, Mochten ze daarbij niet zeggen van wij hebben onze autoriteit omdat wij de verheerlijkte Christus aanschouwd hebben samen met Mozes en Elia enzovoorts. Mocht geen onderdeel uitmaken van hun prediking. Ze mochten het wel bewaren, ze hadden het gezien uiteraard. Voor hen zelf was het hooguit van betekenis, maar voor andere mensen zeker niet. Ze mochten er niet over spreken. Wat er nog bij komt, dat wij uit het Lucas-evangelie weten dat de Heer Jezus op die berg samen met Mozes en Elia gesproken heeft over zijn lijden. Over het lijden van de Heer Jezus namelijk. Over het feit dat hij zou sterven, dus over zijn uitgang staat er dan. Het is ongetwijfeld juist ook dat waarover niet gesproken zou worden. Hoe dat ook zij, zij mochten er niet over spreken, althans voorlopig niet. Er zou een tijd komen waarover ze, waarin ze wel over deze dingen zouden mogen spreken. En er staat dan ook dat ze niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Waarna die discipelen kennelijk toch heel goed acht hebben gegeven op de woorden van de Heer Jezus, beter dan de gemiddelde Bijbellezer in onze dagen. Want zij, daar staat dan, en zij behielden dit woord bij zichzelf, vragen onder elkaar wat het was, uit de doden opstaan. Dat waren handige jongens, gisteren jongens. Die luisterden goed. Uit de doden opstaan, wat is dat? Ja, het is uit de dood opstaan, dat is wel waar. Maar daar is niks bijzonders aan. Dat wisten ze toch wel wat dat was, mag ik aannemen. Dan begrijp je toch ook wel wat dat is, uit de dood opstaan. En in het licht van de Oud-Testamentische schriften mag het helemaal geen probleem zijn. Nee, was het Maria of was het Martha? Dat weet ik niet meer, maar de Heer zei over Lazarus, nou dat komt wel goed met Lazarus, weet u wel, nadat hij was overleden. En of het nou Maria was of Martha, dat wil ik afwezen, maar een van die vrouwen zei, ja Heer, ik weet dat hij dan zal opstaan ten uiterste dagen. Johannes 11. Ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Hij zou uit de dood opstaan, wie niet? Want wij leren in de schrift dat elk mens op de uiterste dag of de jongste dag of hoe dat maar heten mag, zal opstaan en zal moeten staan voor de troon van God om geoordeeld te worden. Inderdaad. Om verantwoording af te leggen. Dat beschouw ik niet als iets bijzonders in elk geval. U misschien wel, maar ik niet. En dan zeg ik gewoon, dat is niks bijzonders. Dat is een algemene Bijbelse leer. Dat de individuele mens, de enkeling, voor zichzelf rekenschap heeft af te leggen voor God. Dat is al zo sinds Adam. En alle mensen die ooit geleefd hebben sinds Adam tot en met de 1000 jaren en nog verder zelfs. Hè? Want het duurt nog iets langer dan die 1000 jaren, niet waar? Maar al die mensen zullen opgewekt worden en zullen staan voor God om daar geoordeeld te worden. Dat staat in Openbaring. Concreet zo, maar in het Oude Testament wordt het ook gezegd. Daar is op zich niks bijzonders aan. Maar de Heer zei ook niet, totdat de Zoon des Mensen uit de dood zou opgestaan zijn, maar uit de doden zou opgestaan zijn. En dat doden, dat is heus niet een of andere vreemde naamvalsvorm van het woord dood, zoals sommigen schijnen te denken. Doden is echt het meervoud van één dode. Dus één dode, twee doden. En uit de doden opstaan is inderdaad een opstaan uit de dood, maar het bijzondere ervan is dat het is een opstaan uit de dood met achterlating van de overige doden. Want dat betekent de uitdrukking. De uitdrukking letterlijk betekent een opstaan van tussen de doden uit. Dat is dan de uitgebreide Nederlandse vertaling. Een opstaan van tussen de doden uit. Daar heb ik tenminste 3 voorzetsels gebruikt. Ik kan het niet missen, hè. Van tussen de doden uit. Met achterlating van de overige doden. En dat is niet een waarheid die je me zo in het Oude Testament tegenkomt. En zelfs in het Nieuwe wordt het moeilijk. In ieder geval niet. In ieder geval was het zo dat Maria of Martha of wie het dan maar was daar nog niet van gehoord had. Want een opstanding uit de doden wil zeggen dat het een opstanding is niet op de jongste dag, maar voor de jongste dag. En kennelijk aanzienlijk voor de jongste dag. Nee, ik weet wel, er zijn heel wat christenen die denken dat er opstanding in de doden is. Jawel, op de jongste dag, daar zien zij naar uit. Nou nee, daar zien ze niet naar uit hoor. Ze hopen dat het nog heel lang duurt. Maar ze hebben geleerd dat het zo is. Een opstanding op de jongste dag. Er staat een geloofsbelijdenis, dat moeten ze dan geloven, maar ze hopen dat het nog heel lang duurt. Nou, doet er nou niet toe, maar dat is wat ze weten. Maar je moet diezelfde mensen eens vragen wat dat is, uit de doden opstaan. Je moet ze dezelfde vraag eens voorhouden die de discipelen zich voorhielden. Wat is dat, uit de doden opstaan? En dan blijkt dat de uitdrukking niet alleen gebruikt wordt in verband met de Heer Jezus, maar nog in verband met heel wat andere mensen. Die net als de Heer zelf zouden opstaan uit de doden. Ja, ja. Want als wij gelovigen zijn en dus leden zijn van de gemeente, het lichaam van Christus, dan zullen wij inderdaad uit de doden opstaan. In het geval tenminste dat we voor die tijd zijn overleden, uiteraard. Ja, uit de doden met achterlating van de overige doden. Inderdaad, want de gebeurtenis van de opname van de gemeente en alles wat ermee samenhangt, is inderdaad een opstanding van tussen de doden uit, met achterlating van de overige doden. Waarom? Omdat het de jongste dag nog niet is natuurlijk. Want de doden staan op, in de zin van alle doden dus, zonder uitzondering, de doden, maar het zijn uiteraard degenen die nog dood zijn, maar dat hoef ik toch niet bij te vertellen, dat is vanzelfsprekend, hè. De doden, namelijk degenen die nog dood zijn, zullen opstaan op de jongste dag. Allen dus. Dat is geen opstanding uit de doden, maar gewoon opstanding uit de dood. Maar de opstanding uit de doden is een opstanding van een deel van de doden. En dat gebeurt dus niet op de jongste dag, maar daarvoor. En waarom daarvoor? Wel, omdat tussen die twee tijdstippen inderdaad nog heel wat tijd zou passeren. En in ieder geval ligt in die tussentijd nog een periode van 1000 jaar. Nee, er ligt meer tussen. Maar in ieder geval nog een periode van 1000 jaar. En let maar op, degene die niet geloven in het millennium, dat wil zeggen degene die niet geloven in een 1000-jarige koninkrijk van Christus hier op aarde, laat ik het dan wat in het algemeen zeggen, die geloven ook niet in opstanding uit de doden. Die weten dat ook niet, die kennen dat niet. Hebben daar geen plaats voor. Begrijp je wel? Omdat opstanding uit de doden een opstanding is van gelovigen, in ieder geval voorafgaande aan het geopenbaarde koninkrijk van Christus hier op aarde, omdat aan het eind van het geopenbaarde koninkrijk van Christus en nog op deze aarde inderdaad de jongste dag aanbreekt, waarop de overige doden zullen opgewekt worden. Er zit meer aan vast, maar dat kan ik nou allemaal zo gauw niet uitleggen. Gaan we om het principe dat de discipelen toch moeite nemen om even stil te staan bij de uitdrukking en toegeven dat ze niet weten wat het betekent. Opstaan uit de doden. Als je dat leest in de nieuwere Bijbelvertaling, namelijk die van, hoe heet het ook weer, Groot Nieuws voor U heet dat. Lees diezelfde tekst. Daar merk je dat niet alleen de discipelen, maar ook de vertalers niet weten wat het is. Want die vertalen het niet eens zo. Die vertalen het gewoon met opstanding uit de dood of zoiets. Maar er staat niet meer opstanding uit de doden. Dat kennen ze niet, daar geloven ze niet in, dat wensen ze ook niet te vertalen. Let er maar eens op. Als ik misschien eens een keer zo'n ding in handen krijg. Nee, wij verkopen het niet in de boekentafel, nee. Uiteraard niet. Maar let er maar eens op. Die willen ons doen geloven dat de discipelen zo dom waren dat ze nog nooit van de opstanding uit de dood gehoord hadden. Terwijl zij er notabene getuigen van waren bij gelegenheid. Volkomen dwaas natuurlijk. Nee, wat ze niet wisten was opstanding van tussen de doden uit. Wat is dat? En daar gaat het om. Het blijkt dan dat daarbij gesproken wordt over de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf, ver voor de jongste dag. Maar dezelfde uitdrukking wordt later ook van toepassing gebracht voor de gelovigen uit onze bedeling, die namelijk deel zullen hebben aan het leven van Christus en daarom ook uit de doden opstaan en dus inderdaad opstaan ver voor de jongste dag en ook ver voor de jongste dag zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Dat is onze positie en nou praten we toch al over die verborgene dingen, over die dingen die zouden passeren tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Zie, alleen al de studie van zo'n uitdrukking brengt ons bij de tegenwoordige bedeling tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Want niet alleen Christus, maar ook alle gelovigen sindsdien en tot aan de opname van de gemeente, al die gelovigen zullen deel hebben aan opstanding uit de doden, met achterlating dus van de overige doden. Maar dat niet alleen, we gaan nog even verder. Dat was de eerste vraag. De tweede was die van vers 11. Die is moeilijker. Die is echt moeilijker. Nee, die eerste was niet moeilijk. De eerste over die opstanding uit de doden is alleen moeilijk als je allemaal andere dingen in je hoofd hebt zitten. Dan is het moeilijk, want dan moet je een heleboel ruimen. Hè? Toch, zo is het toch? Maar als je dat niet hoeft, dan is het helemaal niet moeilijk. Opstanding uit de doden is een opstanding met achterlating van de overige doden. Dat is dus niet moeilijk. Nou, de volgende vraag is moeilijker. Maar heel fundamenteel, daar staat namelijk vers 11. Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst komen moet? Nou, dat is een kort antwoord op. Maar de Heer geeft het lange antwoord. Het korte antwoord is deze, omdat het staat in het Oude Testament. Dat is maar een paar bladzijden terug. Dat is namelijk in Malachi 4, de laatste versen van het Oude Testament. Waar staat, dat is heel aardig trouwens, waar staat in vers 4... van Malachi 4. Dat is de laatste twee of drie versen van het Oude Testament dus. Daar staat in Malachi 4 vers 4. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Dus er wordt even gesproken over Mozes. Aardig is dat, hè? Een van de allerlaatste versen van het Oude Testament noemt eerst Mozes en dan vers 5. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia. Hier heb je ze dus al broederlijk naast elkaar staan. Er is iets mee, hè? Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia. En dan vers 6, hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, enzovoorts. En dan het volgende vers in de Bijbel. Nee, dat doet nooit iemand, maar ik wel dus, hè? Dan het volgende vers in de Bijbel. Nou, het boek des geslachts van Jezus Christus. Dus wat vinden we hier achter elkaar? Mozes en Elia en de Heer Jezus. Precies, nou daar hebben we het nu ook over. Want die drie werden inderdaad samen gezien op die berg der verheerlijking hier in Markus 9. Zij horen ook bij elkaar. Nou goed, ik kom er wel op terug nog, want ik blijf even bij de punten zelf. Het punt is namelijk dat de vraag was, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia zal komen? Het antwoord is omdat het staat in Malachi 4 vers 5. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke zondag komen zal. Hoezo nee? Er staat op dag des Heren. Dat vind ik leuk dat u nee zegt. Natuurlijk is het nee, dat klopt. Want de dag des Heren is niet de zondag. Nee, precies. U ziet wat een onzin het is als je dat wel leest zo, hè? Elia komt niet voordat het zondag wordt. Elia komt voordat de dag des Heren aanbreekt. Ja. En de dag des Heren, wel, dat is niet zo moeilijk uit te leggen. De dag staat in de eerste plaats voor een bepaalde periode, maar meer speciaal, dag heeft te maken met oordeel. Het woord dag wordt in de Bijbel ook soms met oordeel vertaald. Dat komt omdat we ook in het Nederlands de uitdrukking kennen, aan de dag brengen. Kennen jullie? Maar aan de dag brengen betekent gewoon in het oordeel brengen. Dat het oordeel er overheen zal gaan. En wat denkt u van, ik moet even langzaam, want het wil me zich ook zo gaan niet boven komen. Wat denkt u van de uitdrukking dagvaarden? Als u gedagvaard wordt, moet u aan de dag komen. Ja, voor de rechtbank. Voor het oordeel namelijk, zeker. Dag en oordeel is in ieder geval in het Grieks eigenlijk hetzelfde. Het wordt terecht op beide manieren vertaald. De dag is namelijk waarin het licht wordt en het licht maakt openbaar. Het licht stelt aan de kaak of het licht brengt aan het licht. Dat is precies hetzelfde enzovoorts. Hè? Dus dag heeft te maken niet alleen met een periode, maar een periode waarin oordeel komt. Zo kent de Bijbel de uitdrukking de dag van Christus. Weet u wanneer dat is, de dag van Christus? Dat is bij de opstanding uit de doden. Ja, de dag van Christus, dat is wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet de jongste dag hoor. Veel eerder al. Bij de opname van de gemeente. Dat heet de dag van Christus. Omdat het is het oordeel van Christus. Oftewel, Christus zal ons oordelen. Precies zoals Paulus zegt, die mij oordeelt, hè, is niet de mens of iets dergelijks, maar God zelf en meer speciaal Christus zelf. Zo kennen we ook de dag Gods. De dag Gods is de uitdrukking die gebruikt wordt inderdaad voor de jongste dag en wat er verder volgt. Waarin God zelf als de schepper, de schepping, zal oordelen. En zo kennen we ook de uitdrukking dag des Heren. Maar die volgt op de uitdrukking dag des mensen. En de dag des mensen is een uitdrukking die u niet in uw Nederlandse Bijbels tegenkomt. Maar die in Nederland wel bekend is geworden omdat het de titel was van een boek wat uit het Engels vertaald is. Een boek van Philip Morrow. Philip Morrow, dat heette De Dag des Mensen. En inderdaad, daarin wordt besproken de situatie van de wereld waarin wij leven. Een wereld namelijk die geregeerd wordt door de mens. Het was een heel bekend boek. Ook makkelijk aan te komen tweedehands. Gewoon, Kok Kamper, ieder gereformeerde had zo'n ding in huis staan. Heel gewoon. Was toen nog gewoon. Nu niet meer. Maar toen wel. Niks bijzonders hoor. De dag des mensen. En de uitdrukking is ontleend niet aan de Nederlandse Bijbel, maar wel uit een Engelse, waar de term voorkomt in 1 Korinthe 4, als ik het wel heb. 1 Korinthe 4. Waar Paulus zegt, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Maar de uitdrukking menselijk oordeel is de vertaling van de Griekse uitdrukking dag, want dat woord staat er echt, dag des mensen, dag van de mens. Maar Paulus bedoelde uiteraard, ik ben niet geïnteresseerd in dat de mens mij oordeelt. Ik ben niet geïnteresseerd in een dag of een oordeel des mensen. Paulus was geïnteresseerd in de dag van Christus. Hij stond niet in dienst van de mens, zo wat kon het hem schelen of de mens hem zou oordelen, of welk oordeel de mens over hem uit zou spreken. Hij stond in dienst van Christus. Hij was geïnteresseerd in wat Christus van hem zou zeggen. Eenvoudig, hè? Nou goed, de dag des mensen, daar leven wij in. Deze wereld leeft in de dag des mensen. De periode, om zo te zeggen, de tijd waarin de mens oordeelt. Maar hierna komt er een periode die heet dag des Heren. Volkomen Bijbelse uitdrukking. Dag des Heren, dat is de periode waarin de Heer oordeelt, oftewel regeert. Gebruik dat woord, maar dat is duidelijker misschien. In onze dagen regeert de mens. God heeft zich teruggetrokken, verbergt zich. Dat is het antwoord op die bekende vraag die altijd gesteld wordt. Als er een God is, waarom? Ik kan niet schelen hoe de vraag verder luidt, kun je vergeten. Het antwoord is, omdat hij zich verbergt in overeenstemming met zijn woord. De schepping, het schepsel, heeft de schepper afgewezen en toen heeft God gezegd, nou, zoek het dan maar een poosje zonder mee uit, kijken wat er van komt. Populair gezegd natuurlijk, maar zo staat het in de profetie. Dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Dus het is de mens die regeert. Maar in de toekomst is het andersom. Dan zal de Heer regeren en die periode heet de dag des Heren. Dus gewoon een aanduiding van het Messiaanse Rijk. Het is een beetje tragisch dat wij 5 of 6 verschillende uitdrukkingen bedenken, terwijl de Bijbel zijn uitdrukkingen heeft ervoor. Wij moeten spreken over het 1000-jarig vrederijk of millennium of het Messiaanse Rijk of dat soort dingen meer. In de Bijbel heet het gewoon dag des Heren. Maar als je daar niet in geloven wilt, dan ga je zeggen dat dag des Heren wat anders is. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen dat dag des Heren een zondag is of zo. En dan maar hopen dat niemand het woord zondag invult in Malachi 4 vers 4. Of 4 vers 5 dan. Hè? Maar daar vertrouwt men dan op, dat niemand de Bijbel leest. Maar wij doen dat wel. Er staat, ziet, ik zend u lieden door profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren zal komen. Niet de zondag, maar de dag des Heren. Het Messiaanse Rijk, dus het Koninkrijk van Christus. Of het Koninkrijk der Hemel, of hoe het maar heten mag. Het Koninkrijk waarin God, namelijk waarin Christus, oftewel waarin de hemel regeert. Daarom heet het Koninkrijk Gods, of Koninkrijk van Christus, of Koninkrijk der Hemelen. Maar het heet ook, in navolging van de andere uitdrukkingen, dag des Heren. De dag des Heren zal komen, duisternis. Toch? Staat het toch? Met allerlei oordelen enzovoorts. Moet het gewoon een keer doen. Dan neemt u de concordantie, weet u wel, en dan zoekt u de uitdrukking op in de Bijbel, dag des Heren. En dan ziet u precies dat de dag des Heren niet een zondag is. Want anders zou het alle zondagen slecht weer zijn. Nee, dat is niet humoristisch bedoeld, maar dat is gewoon realiteit. Dan wordt het gewoon belachelijk. Dag des Heren is niet zondag. Dag des Heren is die tijd waarin Christus regeert. En als die dag des Heren komt, dan wordt er duisternis, donkerheid, wolken, oorlogen, allerlei rampen die over de aarde zullen komen. Want God zal de mensheid aan zich onderwerpen. Of beter, de Heere zal oordelen, want zijn dag begint. En voordat het dan licht wordt, is er eerst die duisternis. Voordat de dag aanbreekt, is het altijd eerst duisternis. En die duisternis voor de dag aanbreekt, is die duisternis van de grote verdrukking die over de volkeren zal komen, waarna inderdaad het licht schijnt van de dag des Heren. Een licht vele malen sterker dan het licht wat wij in onze dagen kennen, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Nou, denk daar maar eens over na. Maar voor het zover is, komt Elia. Maar hoe denkt u dat die dag des Heren eigenlijk komt? Hoe komt, dat is een rare vraag natuurlijk, maar hoe komt de dag des Heren komt? Dat is geen streekvraag, dat is heel eenvoudig. Omdat de Heer komt natuurlijk. Als de Heren komt, komt dus ook de dag des Heren. Want als de Heren komt, komt hij om te oordelen. Komt hij om de volkeren aan zich te onderwerpen. Om zijn koninkrijk en daarmee zijn heerlijkheid, wat eigenlijk hetzelfde is, om zijn heerlijkheid op aarde te openbaren. En de dag des Heren komt als de Heer komt, uiteraard. En dus staat er, dat voordat de Heer zelf komt, voordat de Messias komt, de beloofde, voordat de Messias komt, zou Elia komen. Heel eenvoudig. Eerst Elia en dan pas de Messias. Staat hier. Dus, de vraag was, hoe zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst zal komen? En het antwoord is, dat komt omdat het staat in Malachi 4. Dat is een korte antwoord. Als je even over nadenkt, dan denkt u meteen verder. Elia, dat was die man die ten hemel voer en daarna heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen. Er is iets mee. Het verhaal van Elia is niet af. We weten niet eens wanneer hij overleden is. Sterker nog, we weten niet eens of hij wel overleden is. Dus wat, nee, je moet niet, je kunt er geen, je weet, we weten niet. Ik niet tenminste. Ik weet alleen, dus, dat zijn taak nog niet af is. En dat Elia zijn taak in de toekomst zal afmaken. Wij weten namelijk wanneer Elia zal overlijden. Dat staat in Openbaring 11, zie je wel. Staat in Openbaring 11. Daar is pas sprake van de dood van Elia. En nou we het toch over hebben, gaan we één vers terug in Malachi. Dus komen we bij Mozes. En bij Mozes hebben we net zo'n moeilijk verhaal. Die is nog iets moeilijker zelfs. Want voor Mozes weten we wel dat hij overleden is. Maar later leren wij, heel laat pas, namelijk in de brief van Judas. Dat is dus het ene laatste Bijbelboek, dat is dus heel laat. Daar leren wij dat daar, dan moet ik even voorzichtig zijn met wat ik precies zeg, maar dat daar in ieder geval gestreden werd om het bezit van het lichaam van Mozes. Wie moest daar dan nog wat mee? Ja, maar het verhaal is natuurlijk, ja, het was het gevecht tussen de aartsengel Michael. Ik heb altijd andere namen in gedachten als ik zeg aartsengel Michael, maar daar, misschien heb ik het daar een andere keer wel weer eens over. Maar de aartsengel Michael strijdt tegen de duivel om het bezit van het lichaam van Mozes. Waarom hadden ze belang bij het lichaam van Mozes? Heel gemakkelijk, omdat Mozes het lichaam nog nodig had, want zijn taak was nog niet af. En iedereen die aandachtig, gewoon normaal, zonder voordeel de geschiedenis van Mozes leest, komt tot ontdekking van, hoe kan dit nu? Dan komt hij bijna bij de climax, het hoogste punt, hè, van zijn, heel zijn bediening. 120 jaar lang heeft hij ernaartoe geleefd. Nee, de verlossing van Israël en hen brengen naar het beloofde land. En dan zal het gebeuren en dan snijdt de hele geschiedenis af. Dan is ineens de boeken van Mozes afgelopen. Dan is de geschiedenis van Mozes afgelopen. Dus de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes, is ineens compleet. En dan gaat het ineens met een heel ander verhaal verder. Het verhaal van Jozua. Niet alleen een ander Bijbelboek, het is zelfs een andere groep van Bijbelboeken. Snijd ineens af. Het is van belang om dat te zien hoor, dat daar een breuk zit, dat de geschiedenis afbreekt. Waarom is het niet af? Nou, omdat in werkelijkheid de geschiedenis pas in de toekomst verder gaat. Nee, zelfs letterlijk, niet alleen overdracht, ik bedoel het niet alleen typologisch, hoewel dat zo is. Maar het is ook letterlijk waar. Want in de toekomst zal Israël zich op precies dezelfde plek bevinden in de woestijn. En van, ja, zeker wel. En van daaruit zal Israël alsnog gebracht worden naar het beloofde land. En dan op de goede manier. En langs de koninklijke weg en hoe dat allemaal maar heten mag. En wel degelijk door Edom. En nou ja goed, daar laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar in ieder geval, dat gaat letterlijk alsnog gebeuren. Die geschiedenis van Mozes is niet af. Hij moest de berg op en hij stierf. Staat daar. Maar daarna werd er gevochten om het lichaam van Mozes. Of dat nou technisch helemaal noodzakelijk was, daar hebben we het nou niet over. We hebben het alleen over de Bijbelse feiten. Namelijk dat gebeurde en dat we ook inderdaad uit de Bijbel leren. Maar dat is weer een boek verder, namelijk Openbaring. Dat Mozes zelf alsnog zou optreden. Niet in een verheerlijk lichaam, maar in zijn oude lichaam. De straten van Jeruzalem. Om te prediken dat men zich moest bekeren tot de Heere, opdat die Heer hem dan alsnog zou brengen in het beloofde land. Toen beliefden ze de boodschap ook niet. En toen werd Mozes alsnog gedood. Samen met Elia op dezelfde dag. Nee, dat is een verhaal hoor. Mozes en Elia die elkaar nooit gekend hebben in het verleden, omdat ze natuurlijk in een totaal andere tijd leefden. Die elkaar ontmoeten bij de Heer Jezus. Of was het bij de aartsengel Michael. Maar als u het mij vraagt was dat verschil niet zo erg groot. Maar die in ieder geval in de toekomst alsnog zullen optreden. En inderdaad het evangelie van Christus zullen prediken. En meer speciaal het evangelie van zijn koninkrijk. Straks in de toekomst. Waar bovendien nog bij gezegd moet worden. Dat in Malachi 4 vers 4 staat dat Elia zal komen eerst. Voordat die dag des Heren begint en voordat de Heer zal oordelen enzovoorts. Maar dat in Exodus, is het Exodus, gelooft wel, een paar maal gezegd wordt dat iemand als Mozes, een profeet als Mozes, zou komen. En dan zeggen wij heel snel, want we zijn heel bijbelvast, dan zeggen we ja, maar die profeet als Mozes, dat is de Heer Jezus die komen zou. En dat is wel zo, maar ik denk dat Mozes zelf meer op Mozes lijkt nog dan Jezus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zodat de benadering helemaal niet zo gek is om uit diezelfde profetie te lezen. Dat Mozes zelf zou verschijnen. Een profeet als gij, een profeet uit uw broederen, zei de Heer tot Mozes. Een profeet als Mozes. En later wordt in het Nieuwe Testament nog aangehaald. Meerdere malen zelfs. Zodat we met recht niet alleen Elia verwachten, maar ook Mozes. Eer dat de dag des Heren komt. En daarmee kun je dus ook zeggen, eer dat de Heer zelf komt. Eerst Mozes en Elia, en dan pas de Heer. Nou, Mozes laat ik nu weer even weg. Want van Mozes staat het niet echt helemaal precies van Mozes zal komen. Er staat een profeet als Mozes. Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk. Hè? Nee, in Openbaring 11, daar staat dat twee getuigen zullen komen. Jazeker wel, dat is 7 jaar voordat de Heer zelf komt. Maar dat kan ik u allemaal niet voorrekenen vanavond. Hè? Maar dat Mozes en Elia zouden komen, samen, inderdaad, er zouden twee getuigen komen namelijk, van wie gezegd wordt dat ze macht hebben om water in bloed te veranderen, en ik ken er altijd maar één die dat kon, dat was Mozes. En ze hadden macht om de hemel te sluiten, omdat het niet zal regenen, en ik ken er ook maar één die dat kon, dat was Elia, einde van de discussie. Mozes en Elia dus. Nee, ja, dat is het einde van de verder valt er niks over te zeggen. Dat is het verhaal gewoon. Mozes en Elia. En diezelfde Mozes en Elia vinden we hier bij de Heer op de berg. Mozes en Elia en de Heer. Nou, daar gaat het over. Daar spreekt het van. Van toekomende dingen. Maar goed, uit Openbaring 11 weten we dus dat niet alleen Elia, maar ook Mozes zou komen. Maar hier in Marcus weten we dat niet, weten we alleen zeker van Elia, want dat staat in Malachi. Nou, nog een keer de vraag. Hoe zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En dan zegt de Heer, die zegt niet, dat staat in Malachi. die zegt wat anders. Die geeft namelijk twee, en daar gaat het nou om, die geeft twee commentaar op dezelfde vraag. Er staat namelijk, vers 12 van Marcus 9, en hij antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen. Let op dat wel, dat kun je ook weglaten, dan staat er nog hetzelfde. Elia zal eerst komen. Maar het wel staat erbij, dat is een extra bevestiging, dat betekent dat met grote nadruk gezegd wordt, inderdaad, Elia zal eerst komen. Zeker wel, daar hebben ze groot gelijk aan die schriftgeleerden, zegt de Heer. Inderdaad, Elia zal wel eerst komen, inderdaad. En alles wederop richten, en dan staat er meteen, en het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat in veel lijden zal en veracht worden. Daar staat dat er vreemd bij, hè? Weet u hoe dat komt? Ook heel gemakkelijk. Omdat Elia, maar even zachtjes hoor, even ertussendoor. Hè? Omdat Elia zelf een uitbeelding is van de Heer Jezus in zijn vernedering. Dat was hij altijd al. Elia zelf was ook de verachte. Hij moest veel lijden en was veracht. En moest het land uitvluchten en al die dingen meer. Als je de geschiedenis kent, kan ik het ook niet helpen natuurlijk. Hè? Maar zo was dat, hè. Elisa is laat, die hem opvolgde, is een type van Christus in zijn verheerlijking, in zijn verhoging. Die hoefde nooit te vluchten. Die ging zelfs niet naar de deur om open te doen als er gebeld werd. Nee, zelfs niet bij buitenlands bezoek. Hè? Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar het was zo, hè. Dus Elia heeft direct te maken met de vernedering van Christus. Die is daar een uitbeelding van. En hij is ook degene die dat zou moeten prediken. Eigenlijk. Maar hoe dat ook zij, er staat Elia zal inderdaad eerst komen. En dan, ja eerst, wat komt er dan later? Volgens Malachi 4 vers 4. Na Elia komt pas de dag des Heren. Oftewel eerst Elia en dan komt pas de beloofde Messias. Dat is de volgende vraag. Maar als de Heer Jezus... Nee, anders gezegd, vanuit de Joodse achtergrond dan maar deze keer. Als Jezus van Nazareth echt de beloofde Messias is, waar is dan Elia? Die moest toch eerst komen? Of andersom geredeneerd, aangezien Elia nog niet gekomen is, is Jezus van Nazareth dus niet de Messias? Dat kan niet, want eerst komt Elia, dan pas de Messias. Die is moeilijk. Zal ik het eens lezen? Het is niet zo moeilijk. Ik zal proberen het te lezen uit, ik dacht Matthäus 11. Ja. Matthäus 11, vers 14. Waar staat in vers 13, nee, vers 12 lees ik ook maar eens. Nee, vers 11 lees ik, dat laat ik het nou maar eens goed doen, vooruit. Vers 11, kom, vers 11. Matthäus 11, vers 11. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Heb je dat gelezen? Heb je goed gelezen? Komt nou een vraag over. Het is net de school, hè? Het is net het MUCO. Nou, de vraag is nu, waar is Johannes de Doper? In het koninkrijk of niet? Nee, eigenlijk is het gewoon de vraag, waar is nu Johannes de Doper? Dat is hem eigenlijk, hè? Nog een keer, dan lees ik weer. Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En nu is de vraag, waar is Johannes de Doper? En het antwoord is, niet in het koninkrijk. Nee, want de minste in het koninkrijk is meerder dan Johannes. Dus Johannes is niet in het koninkrijk. Nee, Johannes is de heraut, de aankondiger van het koninkrijk. Want het koninkrijk begint pas bij de koning, maar de koning zou komen na Johannes. Waarbij je moet bedenken dat de term koninkrijk synoniem is met dag des heren. Dat is eigenlijk hetzelfde. De heerschappij namelijk van de Heer, oftewel van Christus zelf. Daar komt het op neer. Johannes ging niet het koninkrijk binnen. Johannes leefde onder het oude verbond. Er staat het trouwens ook. Er staat vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet. Maar je kunt ook lezen de wet en de profeten. Hè? De wet en alle profeten. Al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe. Dat wil zeggen tot en met Johannes. Geprofeteerd. Nou, waarvan hebben ze geprofiteerd? Ja, van dat koninkrijk, daar gaat het toch over, hè? Van dat koninkrijk uiteraard. Maar degene die onder de wet leefde, leefde niet in dat koninkrijk van de Messias. Integendeel, en Johannes de Doper ook niet. Ze waren de aankondigers ervan, in het gunstigste geval, want het is natuurlijk inderdaad zo, dat de wet en de profeten spreken over het komende koninkrijk van de Christus. En de laatste die dat officieel deed onder het oude verbond, en dus in de dagen ook van het Oude Testament, was Johannes de Doper. Zodat Johannes de Doper in Johannes 3 met recht kon zeggen, wijzend op degene die na hem kwam, weet u wel, die na mij komt is meer dan ik en zo, hè. Wijzend op hem die na hem kwam, kon hij zeggen, hij moet wassen, hij moet meerder worden dus. En ik moet minder worden. Want Johannes was de laatste profeet van het oude verbond. Voorafgaand dus aan het koninkrijk. En daarna kwam de Christus, degene die het koninkrijk oprichtte. En bovendien die het nieuwe verbond in werking stelde. Dus inderdaad, dat was het einde van het oude verbond. Johannes de Doper was dus de laatste profeet van het oude verbond. Nee, niet de Heer Jezus was dat. Johannes was dat. Jezus Christus is de grote profeet van het nieuwe verbond, niet van het oude. Christus is koning, priester en profeet, niet van het oude, maar van het nieuwe verbond en ook levend onder het nieuwe verbond. Hij is de koning die nu op de troon zit, hij is de priester die nu op de troon zit, want hij is dezelfde uiteraard, en hij is de profeet die nu spreekt over het koninkrijk waarvan hij zelf de koning en de priester is. Ja, ja, want God heeft voortijds, Hebreeën 1, vers 1, heeft voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen, niet tot ons, tot de vaderen gesproken. Maar heeft in deze dagen tot ons, niet de vaderen, tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld is tot erfgenaam, van wat? Van alles. Dat wil zeggen van de troon, maar ook van het priesterschap uiteraard. En daar gaat de hele rest van de Hebreeënbrief over. Waar heb je? De laatste profeet van het oude verbond is dus Johannes. En daar staat er, vers 13 van Matthäus 11, want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofiteerd. En zo gij het wilt aannemen, dit is de moeilijke uitspraak, zo gij, niet wij hoor, gaat om de tijdgenoten van de Heer Jezus. Zo gij het wilt aannemen, hij is de Elias die komen zou. Let op, hij is de Elias die komen zou. Zo gij het wilt aannemen. Wat? Men begrijpt de uitdrukking meestal niet. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei, oh dat is makkelijk. Men begrijpt de uitdrukking blijkbaar slecht of helemaal niet. En dat komt omdat men niet begrijpt wat het is. Men leest alsof er staat hem. Maar staat er niet. Er staat niet zo gij Johannes de Doper wilt aannemen. Zo gij het wilt aannemen. Wat is het? Het koninkrijk uiteraard. Dat wat gepredikt was. De gepredikte boodschap door de wet en de profeten. Want daar gaat het over. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet tot Johannes toe hebben geprofeteerd. En zo gij het, namelijk die profetieën, oftewel dat beloofde koninkrijk. of eigenlijk dus ook de koning, de Messias. Zo gij het wilt aannemen, hij, Johannes de Doper, is de Elia die komen zal. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. Dat betekent dat namelijk dat als men Jezus van Nazareth aanvaardt als de Messias en tegelijkertijd bijbelvast is en zegt maar Elia moest toch eerst komen, dan is het antwoord, die is ook gekomen, alleen hij kwam onder een andere naam. Hij heette namelijk Johannes de Doper. En dat betekent gewoon dus dat de profetieën uit Maleachi over de komst van Elia dan dus worden toegepast op Johannes de Doper. En dat is eigenlijk de enige echte zinvolle verklaring van het hele optreden van Johannes de Doper. Want ik heb mij echt wel eens afgevraagd, niet hardop, maar zo stiekem in het kantoor, weet u wel, over Johannes de Doper. Waar was dat nou voor nodig? Die arme man. Toch? Ja, waar leidde dat nou toe? Wat bracht het op? Nee, het kostte hem wat. Hè? Ja. Dat liep niet zo best met hem af. Maar waar was het allemaal voor nodig? Wel om die profetie over de komst van Elia te vervullen. Dat in de eerste. Er zit meer achter, maar dat kan ik u heus niet op één avondje vertellen. Hè? Er zit meer achter, dus dat, laat u dat gezegd zijn. Maar dit is de belangrijkste gedachte. De profetie over de komst van Elia voor de komst van de Messias moest vervuld worden. Daarom kwam eerst Johannes de Doper, van wie er ook gezegd wordt in Lucas 1 vers 17. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Dat wil zeggen, Johannes de Doper zal heen gaan voor de Heer Jezus in de geest en de kracht van Elia. Dat is een andere manier om te zeggen dat de profetie over Elia bekrachtigd wordt, maar op geestelijke wijze, overdrachtelijk dus, door de komst van Johannes de Doper. Waarmee bovendien in Lucas 1 de hele profetie uit Maleachi 4 vers 6 wordt aangehaald, wordt zelfs letterlijk geciteerd. Vers 5 en 6. Dus kan niet missen. De profetie uit Zacharië wordt toegepast op de komst van Johannes de Doper. Nou, dat is dus geen probleem. Eerst dan Johannes de Doper. De profetieën van Elia worden geestelijk toegepast op Johannes de Doper. Er zijn vele christenen die zouden daar niet de minste moeite mee hebben. En er zijn er die dat ook heel hard roepen. Omdat ze niet willen geloven dat in de toekomst alsnog niet Johannes de Doper, maar wel Elia zal verschijnen. Als u dat tenminste zo gauw begrijpt. Want dan ga ik weer even terug naar Marcus. Waar staat in Marcus 9 dat de Heer zei in vers 12. Hij zei tot hem, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten, gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat in veel lijden zal en veracht worden. En dan vers 13. Maar ik zeg u dat ook, let op ook, als je echt bijbelstudie doet en je bent bang voor misverstanden, dat je het niet goed begrijpt of zo, dan moet je die verzen lezen en elke keer de klemtoon op het volgende woord leggen. En bij elk woord je afvragen, waarom staat het daar? Ook, hoezo ook? Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is. En zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben gelijk van hem geschreven is. Ik zeg u dat ook Elia gekomen is. Volgende vraag. Gaat vers 12 nou over Johannes de Doper? Of niet? Of anders gezegd. Gaat vers 12 nou over het verleden? Is dat al gebeurd? Of niet? En het antwoord is, nee, vers 12 is nog niet gebeurd. Vers 13 is al gebeurd. Vers 12 nog niet. Want vers 12 zegt, inderdaad, Elia zal eerst komen. Inderdaad, dat is de vertaling van wel. Hè? Elia zal wel eerst komen. Dan vragen we, is dat gebeurd of niet? Dan zeggen we, dat weten wij niet. Maar vers 13 zegt, maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is. Is dat al gebeurd? Jawel, want dat is Johannes de Doper. Dat is de geestelijke toepassing van die profetie. De toepassing dus van die profetie op Johannes de Doper. En er blijft dan de over dat vers 12 dus inderdaad ronduit dan zegt, blijkbaar, dat Elia in de toekomst alsnog zal verschijnen. Dus vers 12 spreekt over de toekomst, ook over wat nu nog toekomst is. En vers 13 zegt, maar die profetie van Elia is al toegepast. Ik zeg u dat ook Elia gekomen is en ze hebben hem gedaan al wat ze gewild hebben gelijk van hem geschreven is, enzovoorts. Dus tweemaal de toepassing van één en dezelfde profetie. En konden we dat nou maar eens onder de mensen krijgen? Ja, dat is heel belangrijk. Ik herinner me, mag ik niet hardop zeggen, misschien geloof ik het, ik weet het nooit precies. Er was vroeger, maar ja, dat was zo rond 1950 of zo, was daar een discussie die gevoerd werd tussen mijn grootvader aan de ene kant, die heette dus ook Albert, die was naar mij genoemd, dat begrijpt u. Mijn grootvader aan de ene kant en professor Alders aan de andere kant, waarbij professor Alders beweerde dat alle profetieën over de komst van de koning en het koninkrijk al vervuld waren in het verleden en dat wij alleen nog maar wachten op de jongste dag. Je kende dus geen opstanding uit de doden, maar daar ging de discussie niet zozeer over. Maar die verklaarde ongetwijfeld ook de profetie over de komst van Elia op Johannes de Doper, zoveel, dat is al gebeurd. Mijn grootvader stelde er tegenover dat het wel zo was, maar dat daarmee de profetie niet vervuld is, omdat ook na de toepassing van niet alleen deze profetie, maar ook vele andere in het verleden, dat wil zeggen na de toepassing van zoveel van die profetie in het verleden, diezelfde profetieën in diezelfde Bijbel weer nog weer aangehaald worden en ze worden beschouwd alsof ze nog niet vervuld zijn. En dat betekent dan dat dezelfde profetie minstens twee keer wordt toegepast. Eén keer in het verleden en één keer in een tijd die nu nog toekomst is. Kijk, Alders zei bijvoorbeeld ook, kijk, er waren profetieën over de terugkeren, terugverzameling van Israël uit de ballingschap naar het beloofde land. Nou, die profetieën zijn vervuld. Want Israël is uit de Babylonische ballingschap, in die tijd werden die profetieën gegeven, hè? Israël is uit de Babylonische ballingschap teruggekeerd enzovoort. En toen kwam de Messias, want die werd toen geboren, daarna. Dus dat is allemaal al vervuld. En dat klinkt heel interessant, maar het is een onhoudbare stelling. Om de eenvoudige reden dat na de terugkeer uit de ballingschap alsnog profetieën kwamen over een terugkeer uit ballingschap. Zo gemakkelijk, weet ook iedereen hoor, maar dit zijn de kleine profeten. Vooral de laatste kleine profeten. Haggai, Zachariah en natuurlijk ook Maleachi. Die zijn na de ballingschap geschreven en ze spreken over een terugkeer uit ballingschap. Dat betekent dus dat er weer een ballingschap zou volgen waaruit men zou teruggebracht worden. En dat betekent tegelijkertijd dat aangezien die profetieën van na de ballingschap zelf zich beroepen op profetieën van voor de ballingschap, dat betekent het dat die profetieën van voor die Babylonische ballingschap alsnog een vervulling zullen hebben, niet bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap zelf, maar alsnog in de toekomst. Nou, dan stopt u het bandje maar even, zet hem aan en terug en dan luistert u nog maar eens een keer naar wat ik nou zei. Die oude profetieën van Jesaja noem ik maar bijvoorbeeld, hè? Of Jeremia, die vervuld werden zogezegd bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Diezelfde profetieën worden na de ballingschap weer aangehaald. Dat betekent dat ze nog niet vervuld zijn. Dan kun je in de rij gaan staan bij Alders en zeggen, nou het is toen al toegepast. Ja, toegepast, maar niet vervuld. Want de uiteindelijke vervulling van diezelfde profetieën vindt plaats in de toekomst. En niet alleen die profetieën, maar zelfs de profetieën over de komst van de Messias. Over de komst van Christus. Is die al vervuld of niet? Nou, dan hebben we weer. Gaan we in de rij staan bij, hoe heette die man ook weer? Nou goed. Gaan we in de rij staan en zeggen, ja, dat is al vervuld. Want Jezus van Nazareth is de Messias en die is gekomen. Dus de Messias is gekomen. En aan de andere kant van de tafel zit dan een rabbijn die zegt niks ervan. De Messias is nog niet gekomen. De Messias moet nog komen, want hij zou zijn volk verlassen. Aangezien dat duidelijk nog niet gebeurd is, Die jongens weten het vaak veel beter. Dat zie je dan maar weer. Hè? Aangezien Israël nog niet verlost is, moet het in de toekomst nog gebeuren. Dus de Messias komt nog. En de waarheid, die ligt precies tussenin. Nee, ik had een goede opa, dat merk je nou, hè? Inderdaad. De waarheid ligt... Nee, was niet de enige, maar in Nederland speelde dat toen. Maar de waarheid ligt dus in, namelijk... Die profetieën hebben een toepassing gekregen, maar ze zullen alsnog vervuld worden. Niet alleen is de Messias in het verleden verschenen, hij zal in de Messias in de toekomst alsnog verschijnen. Met veel grotere nadruk en dan pas definitief en in heerlijkheid. Hetzelfde geldt voor de profetie over de komst van Elia. Elia is verschenen, de profetie werd toegepast op Johannes de Doper, dat staat in de Bijbel. Maar hetzelfde Openbaring 11 zegt vervolgens dat het alsnog in de toekomst zal gebeuren. En dan verschijnt niet iemand anders onder de naam of in de geest en de kracht van Elia, maar dan verschijnt Elia zelf. Letterlijk namelijk, de letterlijke vervulling van de profetie. Enzovoorts. Ja, ik ken ook profetieën die minder positief zijn. Over de verwoesting van Jeruzalem bijvoorbeeld. Is dat al vervuld, de profetie over de verwoesting van Jeruzalem? Al twee keer. Al twee keer, als het er nog helemaal over gaat. Eén keer bij Nebukadnezar, 587 voor onze jaartelling. Dat was de verwoesting van Jeruzalem, de verbranding van de tempel enzovoorts. Maar daarna weer een keer, ik meen zelfs op dezelfde datum, als Flavius Josephus gelijk heeft. Dezelfde datum, dezelfde dag van het jaar, in het jaar 70 van onze jaartelling. En is het nou al vervuld? Nee. Want er staat wanneer het gebeuren zou, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, en die is nog niet geweest. We zijn nog nooit verder gekomen dan 69 enzovoorts. Dat gebeurt nog in de toekomst. En al die andere was er slechts voorafschaduwing daarvan. Wat dacht u van de komst van het beest, de kleine hoorn uit Daniël, die de wereld aan zich zou onderwerpen en die de stad en het heiligdom Jeruzalem dus zou ontheiligen? Is dat al gebeurd? Nou ja en nee, hè. Het is al een keer gebeurd onder Antiochus Epiphanes. In 170 tot 167 voor onze jaartelling. Maar daarmee is het niet vervuld. Want de vervulling ervan vindt pas plaats in de toekomst. Dan kan ik dat heel, heel eenvoudig aantonen als het moet. Maar goed, daar hebben we nou geen tijd voor, zullen we maar zeggen. Hè? Dus dat doen we nou niet. Maar het gebeurt alsnog in de toekomst. En zo is met al die oud-testamentische profetieën zo. Ze herhalen zich en in principe moeten ze allemaal nog vervuld worden. Nou, als u dat nou begrijpt, dan begrijpt u ook dat dus in het Oude Testament, waar deze twee toepassingen van dezelfde profetie als het ware op elkaar liggen, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt, dat daar de tijd tussen die twee profetieën, of tussen de twee vervullingen van die profetieën, niet genoemd wordt. Die wordt volledig overgeslagen. Dat kan niet anders. Er wordt gesproken over de verwoesting van Jeruzalem. Maar het is in ieder geval, dan ga ik maar uit van de latere profetieën erover. Hè? Het is in ieder geval de verwoesting in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar het is ook de vervulling aan het eind van de 70ste week van Daniël. Nou, dat is bijna 2000 jaar later dus. Maar als dat in de profetie niet onderscheiden wordt, dan betekent het dat de tussenliggende tijd in de profetie ook niet genoemd wordt. En het is ook zo, want de tijd tussen, ruw dan maar weer, de eerste en de tweede komst van Christus, wordt in de Bijbel, althans in het Oude Testament, niet besproken. Er wordt wel eens een heenwijzing nagegeven, er wordt wel eens op gezinspeeld, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat er niet expliciet over gesproken wordt. Dat betekent dat het niet geopenbaard wordt. Dat hooguit gezegd wordt, er is wel iets, maar er wordt niet gezegd wat er is. Daar gaat het maar om. Al die dingen maken deel uit van de verborgenheid. En het aardige is nou dat we daarmee helemaal terug zijn in Marcus 9. Want dit verhaal, deze ene pericoop, dit ene schriftgedeelte, eindigt met te spreken over Elia. Die komen zal in de toekomst, hetgeen door andere profetieën bevestigd wordt. Maar die al gekomen is in het verleden, hetgeen ook door andere profetieën bevestigd wordt. Nou is de volgende vraag, maar wat ligt er dan tussen? En het antwoord is, dat wat ertussen ligt, uitgebeeld wordt in deze geschiedenis. In de verheerlijking op de berg, namelijk. En dat is de enige verklaring die ik kan geven, dat is de verklaring voor het verband van deze dingen. Want wat gebeurt er eigenlijk op die berg? Nou, er staat na 6 dagen, in Lucas staat na 8 dagen, zodat u weet dat het, nou, dat het 2 dagen duurt of 3 dagen duurt. Mensen zeggen dat is een tegenstrijdigheid, dat is onzin, die kunnen niet rekenen, die jongens. Hè. Die denken er staat 6 en daar staat 8, dus is het, dat scheelt 2. Dus is het een fout van 2. Maar dat is niet waar natuurlijk, als er staat hier na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en de ander staat na 8 dagen nam hij met zich Petrus en Johannes en Jacobus. Dat is helemaal geen tegenstrijdigheid, dat betekent dat hij op de 6e dag op weg ging en dat de 8e dag pas die verheerlijking op de berg plaatsvond. Toch? Ja hoor eens, je moet een beetje schrift met schrift kunnen vergelijken, hè? Nou goed, dat laten we dus even buiten beschouwing. Ik ga op de getallen ook niet in. Want ze hebben natuurlijk ook een typologische betekenis. Maar daar ga ik nou niet op in. Dus na 6 dagen nam Jezus met zich. Nou, het belangrijkste is eigenlijk wie hij niet meenam. Want dat waren er meer. Hij nam alleen mee Petrus en Jacobus en Johannes. Deze 3 en de meeste van die is Petrus. Nou, daar gaat het nou niet om. Nee, hij nam maar 3 discipelen mee. De rest niet. Uitdrukkelijk niet. Er waren er die achterblijven, dat is ook een aardig verhaal, maar daar kom ik vanavond niet aan toe. Hè. Er waren er die achterbleven, die waren intussen bezig met een boze geest uit te drijven uit een maanzieke knaap of zoiets, en dat lukte maar niet. Nee, dat zou je gedacht zijn dat het niet lukt. Als je het verband van de geschiedenis kent, weet je waarom het niet lukt. Terwijl de Heer met zijn 3 discipelen, met 3 van zijn discipelen op de berg is, zijn de anderen bezig met iets te doen hier beneden op aarde in de wereld, zal ik maar zeggen. Daar komt niks van terecht. Ja, dat is niet moeilijk te begrijpen, hè? Nee, ik heb u wel eens vaker wat verteld, dus dat mag niet moeilijk te begrijpen zijn. Want waar de Heer zich mee bezighoudt, is niet met de gebeurtenis op aarde. De Heer gaat met de zijnen, met 3 van allen, met het gelovig overblijfsel om zo te zeggen. Maar het is eigenlijk een beeld van de gemeente gewoon, natuurlijk. Hè? Waar 2 of 3 in zijn naam... Dat zijn diegenen waarvan Johannes 1 vers 12 zegt, zoveel hem aangenomen hebben, weet u wel? Want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die zijn met hem de berg der verheerlijking opgegaan. Zo is het eigenlijk. Maar, hè? Nou, denk daar maar eens over na anders, hè? Dus 3 van zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, nam hij met zich mee. Hij bracht hen, niet die anderen, op een berg, sterker nog, een hoge berg. Een berg is een beeld van een koninkrijk, bestaat in Openbaring gewoon. Maar dat had je tegen die tijd al lang moeten weten uit het hoofd hoor. Had je al lang gemerkt moeten hebben in de Bijbel door. Een berg is een verhoging, verhoogde plaats, verhoogde positie. Dus het beeld van koningschap. In Openbaring staan gewoon 7 bergen. Of 7 hoorns zijn 7 koninkrijken. Het zijn ook 7 bergen natuurlijk, dat betekent hetzelfde. Goed, een berg is een koninkrijk. En als het een hoge berg is, wat is het dan? Een hoog koninkrijk, noem nou eens het hoogste koninkrijk wat er is. Het koninkrijk der hemelen, juist. Precies. Dus in sommige gevallen is de berg zelfs een uitbeelding van de hemel. Nee, het is een uitbeelding van een koninkrijk. Maar als het koninkrijk der hemel is, kun je het ook opvatten zonder dat je merkt dat er iets verkeerd gaat als de hemel. Dat is het ook. We kennen bijvoorbeeld de geschiedenis van dat de Heer zit op de berg in de nacht te bidden. En dat is duidelijk een beeld ook van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer in de hemel zit aan de rechterhand Gods, terwijl de wereld in de nacht is, maar waarbij Hij, onze hoge priester en koning is, naar de koning dus, op de berg, hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, waar Hij voor ons bidt. Terwijl wij in het scheepje dobberen over de wateren, en dobberen is veel te zacht uitgedrukt, maar we zitten in het noodweer, hè? Toch? Ja, dat is de situatie van de wereld, ja. Maar goed, dat was maar als voorbeeld. Nou, hij bracht hen op een hoge berg. Dat wil zeggen, dat is dan het koninkrijk. Maar niet allemaal, alleen maar die 3. En de rest wist er niks van. Is het dan het geopenbaarde koninkrijk of het verborgen koninkrijk? Precies, het verborgen koninkrijk. en het verborgen koninkrijk, oftewel de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dat zijn al die dingen die verband houden met deze tijd waarin Christus wel verhoogd is en in heerlijkheid zit aan de rechterhand Gods en dus een heerlijk koninkrijk heeft ontvangen, maar waarbij dat koninkrijk aan de wereld niet geopenbaard wordt en dus verborgen blijft. Want wij hebben deel aan een verborgen koninkrijk van Christus. Zoek de dingen die boven zijn, Colossense 3, waar Christus is, zittend, als koning en hogepriester, aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is met Christus verborgen in God. Zo is het. Zie, verborgen koninkrijk. Nou, daar gaat het hier over. Dus hij bracht hen op een hoge berg, bezijden, leuk is dat, bezijden, apart wil dat zeggen, aan één kant. Het is maar één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat we hier op aarde zijn in de nachten, in de lente, in het noodweer en noem maar op. Met maanzieke knapen of hoe het maar eten mag, maar daar hebben we het een andere keer misschien weer over. Maar bezijden wil zeggen aan één kant, want dat is de belangrijkste kant, dat is die bovenkant uiteraard. Die belangrijke kant, die belangrijke zijde is inderdaad dat wij als gelovigen met Christus een positie hebben gekregen op deze hoge berg in zijn verborgen koninkrijk, want ons burgerschap is in de hemel. Filippenzen 3. Of 2, nee, 4 is het geloof ik. Goed, nou dan staat er op een hoge berg, bezijden en alleen. Dat is nog een versterking van de gedachte die we al hadden. Alleen, zij alleen, deze drie alleen, anderen niet. Alleen degene die de Heer volgen. Alleen degene die deel hebben aan zijn roeping. Dat is uiteraard de gemeente. Dat kan niet missen. Dat zijn alle gelovigen in principe. Maar zij hebben deel aan deze hemelse positie. En dan staat er meteen in dezelfde zin nog. En hij werd voor hen. Dat betekent ten behoeve van hen. Maar dat betekent ook voor hun aangezicht. Hij werd voor hen van gedaante veranderd. Hoezo? Nou, zijn klederen werden blinkende. Dat wil zeggen dat ze licht afstraalden, lichtgevend, blinkend. Blinkend, zeer wit, als sneeuw. Een verwijzing trouwens naar de oud-testamentische profetie. Waar nu klederen rood als... Precies. Ja, ze rood als karmozijn en ze worden als wol en rood als scharlaken en ze worden als sneeuw of andersom. Maar de gedachte is dezelfde. Het wordt wit gemaakt. Gereinigd, zonder zijn weg. Het spreekt over volmaaktheid en rechtvaardigheid, heerlijkheid of hoe het maar heten mag. Zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw. Hoedanige geen voller, dat is een voller, is gewoon een, iemand die, eigenlijk iemand die wol reinigt. Hoe wast. Hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. Op aarde kan het niet zo gewassen worden. Maar in de, waar zou het dan wel zo wit zijn? Op de berg, oftewel in de hemel, want hier op aarde delen wij in de heerlijkheid, of nee, ik moet anders zeggen, wij als gelovigen delen in de heerlijkheid van Christus, maar hier op aarde ziet dat er niet zo wit uit, maar bij de Heer wel, daarboven wel. We zijn door hem, door een hemelse voller, gereinigd, inderdaad, ja. Staat ook in Jesaja trouwens, over die voller. Een heel ingewikkeld verhaal, dus dat vertellen we nou niet, hè. Maar er staat er, en zij zien dan, en ze zien dan de Heer in blinkende gedaante, en dan van hen werd gezien Elia met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus zei, laten we hier maar blijven, laten ons maar tabernakelen maken of zo. En daar staat er meteen bij, maar hij wist niet wat hij zeide. Hij wist niet wat hij zeide, dat is vers 6. Dat is lang zo gebleven. En als u bedenkt dat hier een visioen gegeven wordt, of een beeld, dat moet ik eigenlijk zeggen, een beeld, een type, gegeven wordt van het verborgen koninkrijk van Christus in onze dagen, dan begrijpt u ook waarom er kan staan. En Petrus, die zei, laten we hier maar blijven, maar er staat meteen en hij wist niet wat hij zeide. Want Petrus heeft later de grootste moeite gehad, kan het ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo, om te leren dat inderdaad, dat wat begonnen was na de opstanding van Christus, dat dat niet het blijvende koninkrijk was, niet het geopenbaarde koninkrijk was hier op aarde. Maar dat aangebroken was een tijdelijke periode, nou wat heet tijdelijk, 2000 jaar hè. Maar een tijdelijke periode, nee ruwweg, 2000 maanden. Een tijdelijke periode, omdat het blijvende koninkrijk pas in de toekomst zou komen. Zodat hier geen huizen gebouwd worden, of althans, we hebben hier geen blijvende stad enzovoorts. De gedachte is namelijk dat dezezelfde Petrus later meende dat het koninkrijk al was aangebroken. En toen hij op een gegeven moment tot de ontdekking kwam dat het toch niet was aangebroken, toen begon hij maar weer onder de wet te leven. Dacht hij, dat is zeker nog het oude verbond of zo. Ongeveer. Hè? Beetje slordig gezegd, maar hoe moet ik het anders snel vertellen? Maar dat is wat je bij Petrus tegenkomt. In Handelingen en met name in Galaten. En later in de Petrusbrieven natuurlijk nog enigszins. Maar de Petrusbrieven zijn er juist om te laten zien dat Petrus uiteindelijk geleerd heeft hoe het wel zat. En toen zei hij, nee, het is zoals Paulus het zegt, daar moet je naar luisteren. En wat zei Paulus? Paulus zei, het koninkrijk is wel begonnen, maar het koninkrijk is niet geopenbaard. Leven wij in het koninkrijk? Jawel, maar niet een zichtbaar koninkrijk. Nou, dat is altijd een discussie geweest, hè. Maken wij deel uit van het koninkrijk? Is het koninkrijk van de Messias begonnen? Ja of nee? Het antwoord is ja, maar niet hier. Of ja, maar niet in het openbaar. Ja, maar het is niet van deze wereld. Ja, maar het is niet buiten, het is in uw lieden. Nu nog. Pas in de toekomst zal het wel van deze wereld zijn. En zal het niet alleen inwendig, maar ook uitwendig zijn. Maar dan praten we over de 1000 jaren. Dat komt pas later. Petrus heeft dat moeten leren. En heeft het net als ieder ander moeten leren van Paulus. Daarom moest Johannes ook zwijgen toen er in de openbaring wat over gezegd werd. Stop, schrijf dat niet. Wat ik u straks genoemd heb uit openbaring 10. Zie? Dus, wat zag men? Jezus en toen, eerst Jezus en daarna Elia en Mozes. En zij spraken met Jezus. Er staat ook waarover zij spraken, niet hier maar in Lucas. Ze spraken namelijk van zijn lijden en sterven. Ze spraken over dat wat eerst zou moeten gebeuren, voordat deze heerlijkheid tot stand zou komen. Of ze spraken over wat zou moeten gebeuren, waardoor deze heerlijkheid tot stand zou komen. Dat was nogal wat uiteraard. Maar aardig is dan dat er later staat in vers 7, en er kwam één wolk die hen overschaduwde. Wat jammer nou, heeft de Heer dan die wolk niet een andere kant op kunnen sturen, zodat ze nog even hadden kunnen blijven kijken? En het antwoord is nee, waarna we dezelfde vraag stellen in Handelingen 1. Waar de Heer ook op een berg was, met discipelen, waar men ook de Heer zag in een blinkende gedaante en waar men hem omhoog zag gaan, toen kwam er een wolk. Hetzelfde verhaal. En die onttrok hem aan hun gezicht. Juist. Ja. En toen zeiden die twee anderen, in Handelingen 1 waren dat dus engelen. Hier zijn het Mozes en Elia, maar die zeggen verder niks meer. Maar in Handelingen 1 zijn het die twee anderen die zeggen, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar intussen onttrekt de wolk hem nog steeds aan het gezicht. Pas in de toekomst zal hij letterlijk komen, de wolken des hemels. Waar is hij dus nu? In de wolk. Maar wat is dan een wolk voor een ding? Wel, een wolk is een uitbeelding van de geest, van geestelijke dingen. In plaats dat men de Heer ziet, ziet men de wolk. Zonder gedaante, zonder vaste gedaante, zal ik dan maar zeggen. Daar gaat het om. Wat wij kennen namelijk is de Heer die zich verbergt. Wij kennen alleen de kracht van Christus die in ons werkt. Dat heet gewoon de Heilige Geest. Maar dat is feitelijk die wolk. Het is diezelfde wolk die Israël leidde door de woestijn. Terwijl de Heer zelf binnen in het Heilige der Heiligen was, zal ik maar zeggen, was buiten de wolk te zien, een beeld van de Geest. Men zag de Heer niet in zijn aangezicht, niet met uiterlijke heerlijkheid, maar men zag de wolk. En zo is het in onze dagen. Wij zien de Heer niet met deze ogen, maar in plaats van zien we de wolk, die namelijk een beeld is van de Geest en daarmee een uitbeelding is van het feit dat de Heer zich verbergt in de hemel. En als we naar hem opzien, zien wij de wolk. Wij kennen hem via de kracht die hij openbaart, waarvan de wolk in ieder geval de uitbeelding is. De wolk staat namelijk gewoon voor geestelijke dingen. Maar goed. Dus een wolk was er die er overschaduwde en een stem kwam uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon. Niet ziet hem, maar hoort hem. Waarna we weer verder lezen in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de zoon hoort hem. Of in de boeken van Mozes. Een profeet als Mozes. En wie naar hem niet zal horen, zal uit het volk worden uitgeroeid, staat er. Dus eigenlijk hetzelfde, hoort hem. En daar gaat het om. Wij leven in de dagen waarin men niet ziet, waarin men hoort, waarin men luistert naar het woord wat God gesproken heeft. En wat God ons gesproken heeft, is dat deze Jezus, die eens vernederd was, inmiddels niet meer gezien wordt in deze vernederde wereld, om de eenvoudige reden dat God hem uitermate verhoogd heeft en gezet heeft aan zijn rechterhand en hem daar bekleed heeft met heerlijkheid. Want hij is inmiddels gezeten, zelfde Hebreeënbrief, Hebreeën 12, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Aan de rechterhand des troons Gods, of hoe het maar heten mag, wordt vele malen herhaald. Dat is de boodschap die gepredikt wordt, behoort te worden in onze dagen. Dat is de boodschap die in de schrift ons gepredikt wordt. Een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Wij zien hem niet met deze ogen. Maar de andere kant van het verhaal is dat als wij deze woorden leren verstaan, mede door deze schriftgedeelte, deze geschiedenissen, dan kunnen we lezen met Hebreeën 2, waar staat dat hij weliswaar vernederd was onder de engelen, maar dat hij inmiddels boven de engelen geplaatst is, Hebreeën 1 en 2 is dat feitelijk, en dat alle dingen zijn voeten onderworpen zijn, wij leren dus de Heer kennen als degene die op de berg, in de hemel dus, in zijn koninkrijk, heerlijkheid heeft ontvangen. En dan staat er meteen achter in Hebreeën 2, u moet het zo maar lezen, ik heb er echt de tijd niet voor om het allemaal op te zoeken. Er staat erbij, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, niet met deze ogen. Maar het volgende vers zegt, maar wij zien, dat is een ander woord voor zien in de grondtekst, dat weet ik wel. Maar toch zien dus, hè. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Weet u wie dat is? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Staat er in Hebreeën allemaal bij, hoor. Heel uitgebreid zelfs. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Christus dus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Als koning en hoge priester. Wat zagen die drie op die berg? Ze zagen Jezus met met eer en heerlijkheid gekroond. God. Ze zagen Jezus met Elia en Mozes, dat is nou zo aardig. Waarom Elia en Mozes? Omdat die zouden komen, jawel, natuurlijk. Aardig, leuk dat ze erbij mochten zijn, maar daar gaat het niet over natuurlijk. Waarom Mozes en Elia? Nou een diepere achtergrond, hè? Omdat Mozes, er zijn twee manieren om te verklaren, ze zijn allebei waar. Mozes staat voor de wet en Elia staat voor de profeten. En dat betekent dat wet en profeten spreken over Christus. Dat zijn de twee getuigen uit het Oude Testament. Wet en profeten, zij zijn dus ook de twee getuigen straks in de 70ste week van Daniel. Mozes en Elia. Mozes namens de wet en Elia namens de profeten. En Mozes predikt uit de wet en Elia predikt uit de profeten. Laten we het maar zo zeggen ongeveer. Maar de andere verklaring is, Mozes staat voor het koningschap. Want Mozes was eigenlijk koning van Israël. Hij wordt zelfs bij gelegenheid zo genoemd. Heel snel even, hè? Maar staat er wel. Mozes staat voor het koningschap en Elia staat voor het priesterschap. Dat is iets moeilijker, maar dat is, mag in ieder geval blijken uit het feit dat later de rol van Elia ingenomen wordt, de positie van Elia wordt ingenomen door Johannes de Doper, die wel degelijk priester is. Omdat zijn vader dat was. Heel goed. Zijn opa trouwens ook. Ja. Maar hoe dat ook zij, Mozes staat er voor koningschap en Elia staat voor priesterschap. Samen zijn Mozes en Elia dan ook op die manier een uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarom worden Elia en Mozes als bewijzen van attributen gezien naast de Heer Jezus op de berg. Maar vergis u niet, zij zien eerst de Heer Jezus. blinkend in verheerlijkte gedaante. En daarna staat er, haastelijk rondom ziende, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Niemand anders wilde ze, niemand meer. Er was er maar één, geen tweede, geen derde. Niemand meer dan alleen die ene, Jezus alleen. Dus toch Jezus alleen. En even ertussendoor verschijnen Mozes en Elia als mede als uitdrukking van de heerlijkheid die Christus zou ontvangen, of die Jezus zou ontvangen. De heerlijkheid namelijk van het koningschap en het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat het om. Zo kennen wij de Heer namelijk. Als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De wereld ziet hem niet, maar wij, twee of drie in zijn naam, we zijn zelfs vanavond nog meer dan drie, hè? Maar twee of drie in zijn naam vergaderd. Wij ontmoeten die Heer in die hoge positie. Wij naderen tot de troon der genade, zegt de Hebreeënbrief. En wie zien we daar? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Daar weet de wereld niks van. Dat is wat wij zien. Niet met deze ogen, maar omdat de Heer het ons op bijzondere wijze laat zien. In ons geval gewoon door zijn woord. En daar gaat het om. Dat is de verborgen positie van niet alleen Christus nu, maar ook van de gelovigen met Christus. Want wij alle, als gelovigen, samen met Christus, hebben deel aan die hoge positie van Christus. Dat is niet iets wat wij kunnen begrijpen of beredeneren, maar is iets wat wij geloven omdat de schrift dat zegt. In de eerste plaats en in de tweede plaats. Omdat het in de schrift geïllustreerd wordt op deze bijzondere wijze ook. En terwijl wij met de Heer op die berg zijn, is men hier beneden op aarde bezig met het uitdrijven van demonen. Meer van dat soort gedoe. En het helpt niet, het werkt niet, er komt niks van terecht. Waarom niet? Omdat het ook de wil van de Heer niet is. De wil van de Heer is dat wij als gelovigen hem nawandelen. Onze blik op hem gericht houden. Niet zien op de omstandigheden om ons heen, maar zien op een verheerlijkte hoge priester. Zie dat tenminste wat zegt. Een hoge priester is degene die uw belangen behartigt, die u vertegenwoordigt bij God. U hebt iemand die uw zaken regelt in de hemel, weet u dat wel? Dat betekent het. Iemand die hoger is dan wij zelf. Iemand die zit niet onder God, maar naast God zelfs. En daar is hij degene die voor ons bidt. Wij vragen elkaar om toch vooral voor elkaar te bidden, jawel. Maar weet u wel dat we in de hemel hebben iemand die voor ons bidt? Dat is veel belangrijker. Nou, dat is wat wij moeten leren verstaan. Dat God ons ziet, we hebben het daar vorige keer ook over gehad, dat God ons ziet in Christus, dat God ons ziet volmaakt en zelfs bekleed met heerlijkheid. Dat is onze plaats, dat is onze roeping. En wat er om ons heen gebeurt, doet niks te zaken. Wij zijn bezijden genomen op de hoge berg, samen met de Heer. Dan kunt u zeggen, maar ik zie hem niet, want de wolk onttrekt zich aan mijn gezicht. Dan zeg ik, dan heb je toch begrepen waar het over gaat. Namelijk dat de Heer als de onzienlijke gezeten is aan de rechterhand Gods. En Peter zegt er later over, hij is degene die wij niet gezien hebben. Wat raar was, want hij had hem wel gezien. Maar hij deed net of het niet gebeurd was. Hij, die we niet gezien hebben, maar die we nochtans lief hebben. Want dat is de situatie in onze dagen. Wij zien hem wel, maar op andere manier. Wij zien hem omdat we zijn woord kennen. En daarom zijn we ook op zo'n avond als deze bij elkaar. Om ons daarover te laten onderwijzen. Over Christus die wij niet zien. Maar die aan Gods rechterhand gezeten is. Omdat hij de overwinning heeft behaald. Op alles waar de overwinning op behaald moest worden. De dood, de hele oude schepping enzovoorts. En opdat wij bij hem barmhartigheid en genade zouden vinden. Want dat is wat de Hebreeënbrief daarover zegt. Wel, dat is niet de eeuwigheidssituatie waarin we ons bevinden. Het is niet blijvend. In de toekomst verwachten wij dat diezelfde Heer, die wij kennen als de verheerlijkte, dat hij ook inderdaad aan de wereld zich zal openbaren. Maar dat gebeurt niet in onze dagen. Integendeel, het is net andersom. Wij zijn juist getrokken uit de wereld, opdat we deel zouden hebben aan hem die zijn aangezicht voor de wereld verbergt, maar die zich via zijn woord en via zijn geest, de wolk om zo te zeggen, aan ons bekend maakt en heeft gemaakt. Amen.